Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen. Ik mag deze gebruiken?
Ja.
Mooi. Ik doe dat zo, dat vind ik wat fijn. Mag dat eigenlijk? Oh. Moet je hem daarna wel ontsmetten, hè? Wat fijn om bij jullie te mogen zijn. En wat goed om in jullie midden te zijn. Ik hoop dat u het allemaal goed maakt. Mijn gezin maakte het ook heel goed. De vorige keer dat we hier waren, was ik samen met mijn gezin. Drie kinderen hebben wij, een jongen en nog twee meisjes. En ik moet zeggen, we hebben heerlijke vakantietijd gehad. En ik hoop dat jullie dat ook hebben gehad, dat je tot rust bent gekomen. En even een andere omgeving en fijne dingen doen met elkaar. Het is gewoon fantastisch om dat te hebben. En wij hebben dat ook gehad. En ik vind het erg leuk om weer bij jullie te mogen zijn. Ook mensen die misschien thuis meekijken, voel je in ieder geval welkom. Dat willen we eigenlijk zeggen. En ik denk dat ik voor allemaal spreek. Goed dat je hierbij bent. Ik wil met jullie een onderwerp behandelen, omdat we in een nogal onzekere en onverwachtingsvolle tijd zitten. En het thema van mijn preek heet onverwachte groei. Groei op het moment dat je het niet verwacht. Misschien ken je dat wel. Mijn kinderen die liggen af en toe in bed en dan zeggen ze: papa, ik heb zo'n ontzettende pijn aan mijn benen. Wat zijn dat? Groeipijnen. Ja. En zoals kinderen ze in hun lichaam hebben, hebben wij ze ook wel eens in ons geestelijk leven. Groeipijnen. En vandaag wil ik een tekstgedeelte met jullie behandelen en dat komt uit Habakuk 3. Habakuk 3, vers 17 tot 19. En ik denk dat er misschien best wel een aantal mensen hier zijn die tekst geel, rood of roze gearceerd hebben in hun Bijbel. Want het is een hele bekende tekst. Ik vond het altijd zo leuk als ik in de kerk was en er kwam een spreker en die ging uit Habakuk spreken of een van die andere kleine profeten. Dan probeer je zo goed mogelijk en zo snel mogelijk het Bijbeltekst ook te vinden. Maar het is bijna onvindbaar. En je wilt natuurlijk niet direct in de index kijken, want je weet precies waar alle Bijbelboeken staan. Tenminste, zo zat ik in elkaar. Maar tegenwoordig heb je op je telefoon en dan kun je veel makkelijker zo'n Bijbeltekst zoeken. Maar jullie, ik zie hier nog veel papieren Bijbels. Heel goed, heel goed. Maar ik wil dat tekstgedeelte met jullie lezen. En als je hem nog niet geel gearceerd hebt, dan zou ik je eigenlijk willen bemoedigen om dat zeker te doen. Blauw mag ook. Er staat het volgende. En als het goed is kun je hem op de beamer ook meelezen. Zelfs al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen één druif in de wijngaarden te vinden zal zijn en we geen enkele olijf van de olijfbomen zullen kunnen oogsten en er niets meer op de akkers zal groeien en alle schapen uit de stallen zullen worden geroofd en alle koeien verdwenen zullen zijn. Zelfs dan zal ik toch nog juichen over de Heer. Blij jubelen over de God die voor mij zorgt. Want de Heer is mijn kracht. Dankzij hem zal ik rondspringen als een hert. Hij zal ervoor zorgen dat ik stevig blijf staan. Wat een tekst, hè? Wauw. Echt fantastisch. Toen ik op vakantie was, ik vind het altijd leuk om boeken mee te nemen op vakantie. En ik had ook een aantal boeken meegenomen en één boek wat ik meenam. Deze schrijver die worstelde met allerlei levensvragen. Het was niet per se een christen of zo, maar hij zei: ik worstel met allerlei levensvragen. En de ene vraag duikelt over de andere vraag. En hoe moet ik met de dingen van het leven omgaan? En wat hij besloot te doen was het volgende, was best wel slim vond ik. Hij zei, als ik nou de meest belangrijke vragen waar ik mee worstel, als ik die nou eens opschrijf en ik stuur die naar de meest slimme mensen hier op aarde en ik ga al die vragen en antwoorden, die ga ik uitgeven in een boek. Nou, leek me een slimme oplossing toch? En er was een van die vragen die iets bij mij triggerde. Toen ik hem zag, was het volgende. Een van de vragen. Als je een gigantisch reclamebord ter beschikking zou krijgen, met een boodschap die miljoenen mensen zouden kunnen lezen, wat zou dat dan zeggen en waarom? Het kunnen een paar woorden zijn of een alinea, misschien wel een citaat van iemand anders of iets waar dat je je leven aan leidt. Ik heb zo'n plaatje van zo'n billboard meegenomen. En als je dat billboard zou zien, wat zou u dan, wat zou jij dan op dat billboard willen zeggen? Wat zou jij naar miljoenen mensen, als je de mogelijkheid zou hebben, wat zou dan die ene spreuk op dat billboard zijn? Laat het volgende plaatje maar zien. Wat zou dan, eentje verder. Oh, nee, terug. Heb ik hem eruit gehaald misschien? Kun je teruggaan? En nog één, en nog één. Yes, daar is die. Stel je voor, je had zo'n billboard ter beschikking. Weet je wel, gewoon helemaal voor niks. En dan mag je gewoon jouw tekst voor de wereld opzetten. Die miljoenen mensen zouden mogen zien. Wat zou er dan op dat billboard staan? Jezus redt bijvoorbeeld. Iemand anders. Is wel leuk zo even. Even interactie. Wat zou je erop zetten? Jezus leeft. Zo. Prachtig, prachtig. Zijn er ook mensen die zeggen van ja, ik heb niet zozeer een christelijk motto wat ik erop zou willen zetten, maar gewoon ook een mooie uitspraak? Ja, in Limburg zeggen we wel eens, geniet van het leven zolang als het kent. Vond ik ook een leuke. Maar ik dacht, als je nou iets aan de wereld zou willen zeggen, wat jouw leven zou mogen vertegenwoordigen, of wat jij tegen de wereld zou willen zeggen, wat zou dat dan zijn? Deze Habakuk, die kleine profeet die dat heeft opgeschreven, die schrijft aan het einde van dit hele boek, want het boek bestaat maar uit 3 hoofdstukken, dit is het 3e hoofdstuk waarin dat we dat lezen. Daarin schrijft hij, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zal er geen olijf te vinden zijn, al zijn alle schapen uit de schaapskooi, toch blijf ik God loven. Hij is degene die mij redt. Ik denk dat dat een boodschap is die iedereen wel aan de wereld zou willen verkondigen. Ik zou een andere boodschap willen voorlezen, die ook in de Bijbel staat. Misschien kun je iets verder doorscrollen. Daar staat, ja, Heer, hoe lang roep ik al om uw hulp, zonder dat u antwoordt. Ik schreeuw tot u, help, maar u redt ons niet. Waarom moet ik dit toch allemaal meemaken? Hoe kan ik al die ellende nog langer aanzien? Overal zie ik onderdrukking en geweld. Overal is ruzie en strijd. De mensen houden zich niet meer aan de wet. Er is geen recht meer. De slechte mensen bedriegen de eerlijke mensen. Daardoor wordt er niet eerlijk recht gesproken. Wat een verdrietige boodschap. Iemand die het in het leven eigenlijk helemaal niet meer ziet zitten. Hij ziet zoveel om zich heen gebeuren en hij denkt, waarvoor is dit allemaal? Waarom gebeurt dit allemaal? Ken je die vragen wel eens om je heen? En misschien heb je ze zelf ook wel eens gesteld. Misschien heb je zelf ook wel eens de vraag gesteld, Heer, waarom gebeurt dit allemaal? Waarom overkomt mij dit allemaal? Waarom vindt dit allemaal plaats? Het frappante van dit stuk is dat het het eerste hoofdstuk van Habakuk is. Dezelfde schrijver, dezelfde persoon, alleen spreekt hij andere woorden. In Habakuk 1 kunt u dit stukje lezen. Heer, hoe lang roep ik al om uw hulp, zonder dat u antwoordt. Ik schreeuw tot u en u laat zich niet horen. En in het 3e hoofdstuk, dat hebben we net gelezen, daar prijst hij God. Hij zegt, wat er ook gebeurt in mijn leven, u bent er altijd voor mij. Ik blijf u loven en ik blijf u prijzen. Ik dacht bij mezelf, wat is dit herkenbaar met mijn leven? Soms als ik bid tot God, dan kan ik de wereld aan en dan zeg ik, Heer, wat geweldig dat u in mijn leven bent en dat u door mijn leven heen wilt werken. Maar er zijn ook wel eens gebeden dat ik dit bid. Heer, waar bent u in dit alles? Helpt u mij? En ergens tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 is er iets gebeurd met Habakuk wat zijn leven verandert. Waardoor dat hij anders gaat kijken. Even proberen een beetje context aan dit boek te geven van Habakuk. Habakuk is een van de kleine profeten. En een profeet was vaak geroepen om een boodschap van God aan het volk over te brengen. Het was een soort intermediair. God sprak tot de profeet en de profeet ging spreken tot het volk. Zo werkte God in die tijd. Alleen de profeet Habakuk vormt daar een beetje een uitzondering op. De profeet Habakuk is eigenlijk een tweegesprek tussen God en tussen Habakuk. Het is een gebed en een uitwerking van het gebed wat we hier zien. Habakuk krijgt niet zozeer de opdracht om een boodschap aan het volk over te brengen, maar het is veelal een gesprek wat tussen God en tussen Habakuk plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen, het lijkt een beetje op ons gebedsleven. Het is eigenlijk Habakuk die bidt tot God en God die antwoordt. En ook voor u en voor mij, dat is de manier waarop dat we communiceren met God. Gebed is zo'n ontzettend mooi. Is zo'n ontzettend mooi gebeuren wat we kunnen toepassen in ons leven. En we kunnen voorbeden doen in ons gebed, dat hebben we net gedaan. We hebben gebeden voor die zuster. Maar het tweede wat u ook kan doen is het ondervragende gebed. Waarin dat u met God het gesprek aangaat over de dingen die u meemaakt in uw leven. Mag ik dat wel? Ja, dat mag. Want Habakuk doet dat. David doet dat. Elia doet dat. We zien in het Nieuwe Testament tal van voorbeelden waar zo'n gebed plaatsvindt. Het frappante is dat het gebed wat Habakuk bidt, Heer, u doet veel te weinig. U doet niet dit en u doet niet dat. Hoe kunt u dit nog langer aanzien? Hoe kunt u dit nog langer door laten gaan? En ik weet niet hoe dat met u gaat, maar als ons onrecht overkomt, als er dingen in ons leven gebeuren, als we met ziekte geconfronteerd worden, als we met ruzie geconfronteerd worden, als we met afscheid te maken krijgen, als onze baan op het spel staat, noemt u de situatie maar op waar dat u doorheen gaat in uw leven, gezondheid wordt minder, dan zijn dit vaak de eerste vragen die wij bidden naar God. Heer, waarom gebeurt dit? Waarom vindt dit plaats? En als u die vragen niet bidt, dan bent u echt al heel erg ver. Maar dit zijn wel de dingen waar dat we in het dagelijks leven mee te maken krijgen. En ook de vragen die ons vaak gesteld worden. En ik denk ook hier zijn er mensen aanwezig die door allerlei situaties in hun leven heen gaan. Inderdaad te maken hebben met gezondheid, misschien te maken hebben met financiën die teruglopen. Misschien je baan kwijtgeraakt of je bent net aan een nieuwe baan begonnen. Misschien is je status of je aanzien wel op een andere manier, heeft dat invulling gekregen. En misschien heb je ook wel verlies van relaties meegemaakt. En er zal hier geen mens zijn die niet één van dit soort aspecten wel een keer heeft meegemaakt in zijn leven of in haar leven. En misschien zit je er wel middenin. En het is goed om te beseffen dat er oorzaken zijn waardoor dat dingen gebeuren in ons leven. En op de een of andere manier proberen we daar natuurlijk voortdurend handen en voeten aan te geven. We proberen er antwoord op te krijgen. Maar een van die oorzaken is dat er ook een macht actief is die God probeert tegen te werken. De duivel. Die zal altijd proberen op een andere manier je onderuit te halen. De plannen van de vader te dwarsbomen. En te zorgen dat je niet tot je bestemming komt zoals hij dat bedoeld heeft. De macht van de zonde kan een enorme invloed in ons leven hebben. Vaak kunnen we vergeving aan God gevraagd hebben. Maar de uitwerking van onze daden is misschien nog altijd zichtbaar. Dat is lastig, hè? Soms is het ook zo dat je andere dingen hebt te leren als je buurman of je buurvrouw. We zijn allemaal andere personen, we zijn allemaal unieke schepselen zoals God jou gemaakt heeft. Maar niet iedereen gaat door dezelfde lessen van het leven heen. God laat niet iedereen door dezelfde processen heen gaan. En allemaal hebben we daarin onze weg te gaan. Soms gebeuren ook dingen doordat je verkeerde keuzes in je leven maakt. Je maakt verkeerde besluiten. Je kiest ervoor om keer op keer de verkeerde dingen te doen, waardoor dat het je misschien dit soort vragen wel stelt. Maar ze zijn wel te legitimeren uit het feit dat je verkeerde keuzes maakt. Soms overkomen ons ook dingen omdat we nog steeds dezelfde fouten maken. Ken je dat? Elke keer val je weer in dezelfde val. Een andere reden waarom dat ons misschien dingen overkomen of dingen gebeuren, is dat we ook een groeiproces doormaken in ons leven. Er is een verlangen van groei in jouw leven. Het kan niet anders zijn dan dat je zegt van, ik sta nu op deze trede, maar Heer, ik wil met u weer een volgende stap gaan. Het kan niet zo zijn als, stel dat ik hier over een jaar terugkom, dat je als het ware weer op hetzelfde niveau van je geloofsleven staat. Ik hoop en ik bid dat je verlangen is om elke keer een nieuwe stap van groei samen met God te maken is. Dat zou toch geweldig zijn? U kijkt me een beetje aan, ja, dat weet ik niet of dat wel zo is. Maar wat zou dat fantastisch zijn als je met God elke keer weer een stap zou mogen groeien. En het gebied waarin dat je mag groeien, mag je samen met hem uitzoeken. En als laatste, waarom dat dingen ook in ons leven gebeuren, heeft ook te maken dat er een roeping ligt op je leven. God heeft jou hier bedoeld en gewild omdat God een roeping op jouw leven heeft gelegd. En die roeping kan heel verschillend zijn. Die kan heel anders ingevuld worden. Maar er is iets wat God op jouw leven heeft gelegd, anders had hij je niet geboren laten worden. Hij heeft een plan en een doel met jouw leven. Hij wil dat richting geven, hij wil daar sturing aan geven. Niet alleen dat je zelf verhoogd wordt, maar dat je anderen om je heen zult helpen en zult laten groeien. Weet u wat de Heer tegen Habakuk zegt? In vers 2 tot 5, daar staat het volgende. Kijk eens bij de andere volken. Wees verbaasd en geschokt over wat je daar ziet. Want nog tijdens jullie leven zal ik iets doen wat je niet zou geloven als iemand je het vertelde. Is dat niet cool als God iets gaat doen wat je niet zou verwachten? Iets wat je niet ziet aankomen. Iets wat God achter de schermen al aan het voorbereiden is om in jouw leven te gaan doen. Hij zegt, je zult het niet verwachten. God is een God van verrassingen. Elke keer kan hij iets nieuws en iets creatiefs doen in jouw leven. Hij kan in één keer een nieuw persoon op jouw pad brengen. Hij kan in één keer een situatie omkeren en veranderen. En God zegt hier tegen Habakuk, let goed op, ik ga iets in jouw leven doen wat niemand zal verwachten. Ik ga iets bij het volk doen wat niemand gaat zien of verwachten. Het is uniek wat ik ga doen. En hij geeft Habakuk de opdracht om het op te schrijven. Denkt Habakuk, ik zal het wel eens even zien. En Habakuk, die klimt bovenop een berg. Een soort uitkijkpost is daar. En hij zegt tegen God, nou, laat u maar eens even zien wat u gaat doen. Ik ga het wel eens even aanschouwen. Net zoals dat Jona, weet je wat, de stad Nineveh zou vernietigd worden. Ik ga het wel eens even zien en aanschouwen wat er allemaal gebeurt. Wat God zegt, wat hij gaat doen. Kijk, Habakuk verbaasde zich over, en dat was die eerste tekst, waarin dat hij zegt van ja, wat gebeurt er toch allemaal om ons heen? Wat zijn er toch allemaal voor omstandigheden waarin dat we leven? Habakuk wond zich op over wat er allemaal bij het volk van Israël, het volk van God te zien was. Hij zag daar onrecht gebeuren, hij zag daar verkeerde dingen gebeuren. En hij verbaasde en verwonderde zich erover van, Heer, waarom doet u daar niks aan? En dan komt God met een oplossing. En de oplossing is dat hij zegt, ik ga de Babyloniërs sturen en die gaan het volk overnemen. En dan zegt Habakuk, maar dat volk is nog veel erger dan die Israëlieten. Is dat nou de manier hoe dat u het gaat oplossen? Het ene volk is erg, maar dan gaat u een volk geven wat nog veel erger is om het op te lossen. Weet u wat het is? Vaak vragen we God om een oplossing voor onze situatie of een verandering van onze situatie. En als God de oplossing of de verandering of het advies geeft of de richting bepaalt voor ons leven, dan zijn we ook nog verbaasd over, ja Heer, waarom doet u het nu op die manier? Ja, het gekke is, op het moment dat je God om antwoord vraagt, zou het best wel eens zo kunnen zijn dat hij je antwoord geeft. Het is alleen de vraag of je het antwoord krijgt wat je had gehoopt te krijgen. Dus op het moment dat we dit soort gebeden bidden naar God, dan stel je automatisch ook de mogelijkheid open dat God iets in je leven gaat doen wat je niet verwacht. En daarom zegt Habakuk van nou, ik wil het wel eens even aanzien hoe dat het allemaal loopt. Ik wil wel eens even zien wat er allemaal plaatsvindt. Habakuk krijgt de opdracht, of hij neemt eigenlijk die opdracht, om het op te schrijven, op tabletten. Het moet herinnerd worden datgene wat God gesproken heeft, wat hij gezegd heeft, dat moet zijn uitwerking gaan krijgen. En dat is het bijzondere van de dingen die er met God in ons leven gebeuren. Heel vaak vergeten we die dingen op te schrijven. Vergeten we ze en dan denken we terug, oh ja, maar ja, toen deed God dit en toen deed hij dat. En we zijn het in ons geheugen niet meer goed binnengekomen. Dus je gebeden, schrijf ze op naar God. Ik weet niet of ik dat misschien wel eens verteld heb, maar mijn vrouw en ik die verschillen allebei enorm hoe dat we ons geloof beleven en hoe dat we daarmee omgaan. Mijn vrouw is van de emotie en, en dingen die, ik moet ze voelen, weet je wel. En ik moet echt kunnen studeren, weet je wel, en dingen daar bovenuit kunnen halen. En ons geloofsleven is echt heel anders. En wat mijn vrouw doet, is dat zij schrijft brieven aan God. Zij neemt ook wel de tijd om te bidden, maar haar manier om dicht bij God te zijn, is dat zij brieven aan God schrijft. En ze heeft schriften en boeken volgeschreven. En dan bidt ze voor de kinderen en ze bidt voor, zelfs voor mij bidt ze. En ze bidt voor mensen om ons heen, onze vrienden, onze familie. Ze bidt voor ons huis, voor ons. En ze schrijft die dingen op. En het prachtige is dat zij elke keer ook kan zien wat voor patroon dat God in haar leven aan het doen is. Omdat ze terug kan kijken op datgene wat ze gebeden heeft en wat God in haar leven doet. En misschien kan dat wel iets zijn wat in jouw leven ook werkt. Dat misschien ben je wel iemand die schrijft of dingen noteert. Misschien heb je wel een dagboek wat je bijhoudt. Maar soms is het goed dat je dingen noteert over wat God in je leven heeft gedaan. Omdat je dan gaat ontdekken, wat is het spoor, wat is de richting die God in mijn leven aan het aanbrengen is. En zo Habakuk moet dat ook doen. Hij moet het opschrijven dat God iets bijzonders gaat doen wat hij niet zou verwachten. Zodat later bevestigd wordt, ja, maar dat was het woord van de Heere wat is gesproken. Pas achteraf kunnen we zien dat God heeft gewerkt. En dat is ook het begin van de metamorfose van Habakuk. Habakuk komt tot de ontdekking dat het niet zozeer is de verandering die God in het volk aan het aanbrengen is, maar dat God een verandering binnen in hem aan het aanbrengen is. En lieve mensen, dat is de kern van het evangelie. Wat wij doen is vaak in die eerste tekst dat we om ons heen kijken en zeggen van ja Heer, maar dit kan toch niet en dit kan toch niet plaatsvinden en dit is onrechtvaardig. Maar wat het evangelie van Jezus Christus doet is dat het van ons van binnenuit gaat veranderen. En daardoor gaat de omgeving veranderen. God gaat de omgeving niet veranderen zodat jij gaat veranderen. Nee, God begint een werk binnen in u en in mij. En daar komt die bekende tekst uit voort waar, ik zal maar zeggen, het hele protestantisme ook, waar Maarten Luther zich hard voor heeft gemaakt. Er staat in Habakuk 2 vers 4. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Er is niks waar dat wij op kunnen stoelen, er is niks waarop wij kunnen gebaseerd zijn, er is niks waar dat wij op kunnen hangen of in gerust zijn, dan dat wij gerechtvaardigd zijn in ons geloof. We kunnen er niks aan toevoegen, we kunnen het niet plussen, we kunnen het niet minnen, we kunnen God niet nog groter maken, we kunnen hem niet nog kleiner. Hij heeft het werk gedaan in jou en in mij en je bent gerechtvaardigd in zijn geloof. En het bijzondere is dat deze tekst nog 3 keer in het Nieuwe Testament terugkomt. De rechtvaardige zal leven door geloof. En Maarten Luther ging met deze tekst onder de arm, begon hij die hele dat hele proces van het zich afkeren van de kerk, de toenmalige kerk. Ik zal die drie teksten geven die in het Nieuwe Testament staan. Dat is Romeinen 1 vers 17, Galaten 3 vers 11 en Hebreeën 10 vers 38. Elke keer staat daar, maar ik zal leven door de rechtvaardiging van mijn geloof. En daar op die tekst wordt het perspectief van Habakuk ook helder. Habakuk ziet nu dat het niet meer om hem draait. Het draait niet meer om de Israëlieten. Het draait niet meer om de Babyloniërs. Het draait om het volbrachte werk van Jezus Christus. Toen was dat nog niet zichtbaar, maar God werkte door hem heen. Hij begon zijn hart te veranderen. Hij begon te zien dat als ik mijn relatie met God helder heb, dan kan ik als een rechtvaardige leven door geloof. Het hele boek van Habakuk laat zien dat een mens kan veranderen. Habakuk 1, dat schetste ik, het was een cynische en moeilijke en troubled man, zou je kunnen zeggen. Hij was verward door alles wat hem overkwam en wat hij meemaakte. En lieve mensen, om ons heen zien we zoveel mensen die kampen met dit soort verwardheid. Niet snappen wat er gebeurt of wat hun overkomt of wat ze meemaken. En misschien zit je hier zelf ook wel dat je in een staat van verwarring of verbijstering bent en dat dingen niet meer helder zijn. Maar lieve mensen, er is hoop. Mensen kunnen veranderen. Waardoor? Doordat God laat zien waar dat je staat en waar dat je naartoe kan groeien. Want gelukkig is er hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 is het proces van verandering en van vernieuwing wat er in Habakuk gebeurt. Van een cynische man wordt hij een vreugdevolle man. Wordt hij de man die in hoofdstuk 3 gaat schrijven, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou er zoveel in mijn leven gebeuren, ik blijf God loven en prijzen. Ik blijf daarvoor kiezen om dat te doen. Het bijzondere is eigenlijk dat hoofdstuk 3 een lied is. Hoofdstuk 3 is niet een gedicht of een gedeelte over allerlei gebeurtenissen of het proces wat in zijn hart heeft plaats. Het is een lied. En we zouden kunnen zeggen dat dit een profetisch lied is. En misschien een profetisch lied dat je denkt van ja, goh, is dat allemaal een beetje wazig? Nee, juist niet. Want een profetisch lied komt eigenlijk voort van dat proces wat God in jouw binnenste heeft gedaan. Niemand kon in het hart van Habakuk komen. Niemand kon de omstandigheden in die zin veranderen. God begon een werk binnen in Habakuk en hij begon te werken aan hem. Te werken, te werken, te werken. En lieve mensen, zo doet God dat ook bij u en bij mij. God begint een werk in jou en gaat aan jou kneden en gaat jou helpen te veranderen. En gaat jou helpen om dingen te zien. En misschien heb je zo'n moment wel eens gehad in je leven dat God in één keer zo ingreep. Dat hij iets veranderde in jouw leven. En dan kwam er een vreugde in jouw binnenste. Een verandering in jouw binnenste. En het liefste, ja, je kunt er geen woorden aan geven. Maar dat is wat Habakuk nu doet. Door de Heilige Geest heen gaat hij deze woorden opschrijven. Die vreugde, het spat eigenlijk van je Bijbel af. Zoals hij dat daarom schrijft. Het is een proces wat in zijn binnenste heeft plaatsgevonden. En lieve mensen, ik gun ons dat allemaal, dat we allemaal zo'n momenten aan elkaar gereikt hebben, waarin dat God iets in jouw binnenste heeft gedaan, waar je het liefste, je zou het wel van de daken willen schreeuwen, je zou het wel tegen iedereen willen zeggen. Of misschien zoek je juist je binnenkamer op en je begint het op te schrijven, zoals dat hier gebeurde. Zelfs al zou de vijgenboom niet kunnen bloeien, en dan zal er geen druivende wijgen. Ik blijf u prijzen, Heer. Ik blijf u groot maken. Kijk, want als hij naar de omstandigheden had blijven kijken, dan was het zo ontzettend moeilijk gebleven. En lieve mensen, als we vandaag de dag naar onze omstandigheden zouden blijven kijken, dan zou je daar mismoedig en triest van kunnen worden. En ik vind het voorbeeld van de kerk fantastisch. Wat we hier doen met elkaar, kerk zijn, is zo ontzettend belangrijk. We zeggen, ook al zijn er moeilijke omstandigheden, ook al zijn er dingen waar dat we als kerk doorheen moeten gaan, ook al kunnen we elkaar geen hand geven, een kus of een omhelzing, al kunnen we niet zingen, toch blijf ik vertrouwen op de Heer. Ook al zie ik om me heen dat er ziekte is, ook al moeten we afstand houden, ook al is er een virus wat rondwaart, toch zal ik ervoor kiezen dat ik God blijf loven en blijf prijzen. En dat is een keuze die u en ik allemaal in ons binnenste kunnen maken. Dat is een proces wat God in jou en in mijn hart zou willen doen. En dan wordt het een profetisch lied. En dat is het mooie van profetie. Een profeet heeft eigenlijk de opdracht van God gekregen om woorden van God binnen te laten komen en te spreken tot het volk. Dat is zijn opdracht. Maar als het woord voor ons geldt, en dat is precies wat met Habakuk gebeurde. Dat woord van God, dat werd eigenlijk zijn woord. En hij begon de woorden van God uit te spreken. En lieve mensen, dat is de sleutel die Habakuk hier heeft gepakt. Hij heeft de woorden die God heeft gesproken, dat zijn zijn woorden geworden. Het waren niet de woorden van de omgeving, het was niet de aanblik van de omgeving, het was niet de situatie waarin dat het volk zich verkeerde. Hij sprak de woorden van God en ging die uitspreken, ging ze uitleven en ging ze uitwerken in zijn leven. Amen. Amen. Zullen we samen bidden? En dan geef ik het woord graag weer over. Zullen we gaan staan? Hemelse Vader, ik wil u zo danken voor al deze bijzondere mensen. Dank u wel dat u ze vandaag hier naartoe heeft geroepen. Niet vanuit verplichting of vanuit gehoorzaamheid alleen, Heer, maar ook omdat u iets vandaag tegen hun wilt zeggen. Heer, en uw woord vandaag is, zie niet op de omstandigheden. Zie niet op de situatie. Vergelijk niet jouw situatie met die van een ander. Maar Heer, u heeft ons vandaag laten zien dat u ons binnenste wilt veranderen. En daarmee de omgeving wilt veranderen. Vader, help ons om niet door de omgeving meegenomen te worden, door meegesleept te worden in de negativiteit die om ons heen gebeurt. Maar Heer, we willen ons richten, we willen ons laden met u, Vader. Heer, dat we zelfs kunnen zeggen, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zouden de omstandigheden ons de pet te boven gaan. Heer, we willen ons vertrouwen en vastklampen aan u. En ik wil u bidden voor hen die hier vandaag aanwezig zijn, die door een moeilijke tijd heen gaan. Die kampen met die omstandigheden, die kampen misschien met gezondheid of met ziekte, die kampen met het voortdurend vergelijken wat er allemaal gebeurt, waar hun blik naar buiten is gericht. Vader, ik wil u bidden, Heer, wilt u hen helpen om hun blik naar u te richten. Heer, dat we zullen weten dat we als rechtvaardigen mogen leven door geloof. Heer, dat is wat u Habakuk meegaf. Dat was de grote verandering die er plaatsvond. Hij leefde niet door zijn omstandigheden, maar hij werd gerechtvaardigd door het geloof. En Vader, elk individu wat hier is, elk persoon, elke man, elke vrouw, of we nou jong of oud zijn, of we nou midden in het leven staan, Heer, of dat we daar andere invullingen aan moeten geven. Heer God, ik wil u danken, Heer, dat u met iedereen een plan en een doel heeft. En dat u richting wilt geven aan ons leven. Heer, en wilt u zo ons helpen om onze blik op u te gericht te houden. Dat er een profetisch lied in ons hart mag opborrelen. Heer, niet gewoon, Heer, omdat we u lief hebben en omdat u een proces binnen in ons heeft aangegaan en dat u ons verandert en vernieuwt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons zegent en dat u met ieder meegaat, Vader. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.